Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Meesters in de Bouw. Vandaag is mijn gast Gideon Maasland, architect bij het Rotterdamse bureau MVDRV. Maar alleen Nederlands is het bedrijf al lang niet meer. Inmiddels hebben ze kantoren over de hele wereld. Berlijn, Shanghai, sinds kort in New York. En nog veel meer plaatsen, Gideon, toch of niet?
Klopt, we hebben inderdaad over de hele wereld hebben we plekken. En sommige zijn echt een kantoor. En andere zijn meer een soort bouwplaatsachtige locatie.
Om dicht bij een project te zitten.
Exact.
Ja. Oké. En, ja. En jouw rol binnen MVRDV?
Ik ben director, dus we hebben iets meer dan 300 mensen bij ons kantoor. En we zijn opgeknipt in 8 ontwerpstudio's om dat een beetje planbaar en behapbaar te houden. En ik leid 1 van die studio's.
Ja, maar je bent zelf wel architect ook?
Ja, ik ben architect en ik zit nu iets meer in het aansturen dan in het zelf ontwerpen. Maar van huis uit wel architect.
Ja. Vind je het jammer dat je niet zelf meer ontwerpt?
Soms wel. Soms denk ik daarover na. Ga ik te ver weg? Of, en dan, ja, dan...
Drijf ik niet een beetje te ver af?
Ja, exact. En dan neem ik weer een hele stapel tekeningen mee naar huis. En dan ga ik in het weekend lekker over tekeningen me buigen. En dan komt dat weer goed.
Want dat vind jij uiteindelijk wel het mooiste van het werk?
Ja, echt zorgen dat een concept wat bedacht is, dat je dat echt voor elkaar krijgt en gebouwd krijgt. Ja. Dus je vindt me ook nog op de bouwplaats. Gewoon echt zorgen dat het lukt en dat het gebouwd wordt.
Ja, en zie je jezelf meer als kunstenaar of meer als techneut?
Meer als techneut.
Ja?
We hebben een aantal hele briljante kunstenaars binnen het bureau.
Echte creatievelingen?
Ja, echte creatievelingen die op een wit papiertje heel veel bijzondere dingen kunnen ontwerpen. Dat is minder mijn kracht, maar als dat idee er ligt, dan kan ik heel goed zorgen dat het echt precies zo gebouwd wordt.
Ja. En wat maakt dat werk voor jou zo interessant? Wat vind je er zo leuk aan?
Wij zijn als bureau heel erg bezig met onderwerpen als verdichting, duurzaamheid, menselijke schaal, groen. En daar komen steeds andere oplossingen uit voort. En elk ding dat we doen is weer nieuw en anders. En daarmee krijgen heel veel mensen die zeggen, ja, dit kan niet. En ik zeg dan altijd, ja, zolang ik denk dat het kan, kan het. En als je wil dat het anders wordt, dan moet je me van het tegendeel overtuigen.
Ja, heb je een concreet voorbeeld van een project waarin je een oplossing hebt aangedragen of ontworpen of uitgewerkt die heel goed werkt?
Ja, Tripolis is daar een voorbeeld van. Dat zijn bestaande gebouwen waar we een nieuwe schijf overheen hebben gezet. En die bestaande gebouwen hebben een aura gekregen, een offset die de nieuwe ruimte weghapt. En daar zit dus een tussenruimte
dat
in.
Dat klinkt heel creatief.
Ja. En het verhaal wordt dan van hoe sluit dan die schijf aan op de bestaande bouw.
Mm-hmm.
En dat moet natuurlijk onzichtbaar zijn. We kunnen daar geen dikke profielen hebben, et cetera. En dus willen we dat in glas. En ja, dan krijg je dus aannemers die zeggen, ja, maar dit gebouw, dat zakt anders dan het nieuwe gebouw. Ja, die zeggen altijd nee.
Ja.
En dit zakt en dat buigt door en glas kan niet buigen, dan gaat het kapot. En daar zijn we dan weken, zo niet maanden mee bezig om een oplossing te bedenken waar zij ook achter kunnen staan, waar je dan de garantie op krijgt. Want dat is vaak de truc, hè? Dan zeggen ze, ja, hier geef ik geen garantie op. En dan moet je toch verder zoeken.
Ja, ja, dus, mooi is dat.
Ja, het zijn leuke dingen.
Ja, dat is mooi. En even over jouw persoonlijke weg naar de architectuur, zeg maar. Hoe ben jij zo architect geworden?
Ja, ik had dat niet zo bedacht, zeg maar. Dat ik op school dacht, hey, ik ga architect worden en wat moet ik daarvoor doen?
Dus... Papa en opa waren ook al architect. Ja, dat
nee,
dus niet.
Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. En ik ben begonnen op de LTS. Omdat ik graag met mijn handen wat wilde maken. Dus ik kan timmeren, metselen, schilderen. Die dingen heb ik daar geleerd. Want ja, die deed ik daarvoor ook al. En dat vond ik hartstikke tof. En van de LTS ben ik er maar doorgegaan. Want ging
maar goed. Maar goed, de LTS, dat is niet wat je vader voor ogen had, denk ik.
Nee, ja, dat is een mooi verhaal. Ik had de CITO-toets vrij goed gedaan. Dus voor mijn vader was het helder. Ik ging het Atheneum doen, net als hij. Mm-hmm. En ik was vroeger thuis al bezig om dingen te maken en te knutselen en met hout dingen te zagen. En, dus ik had al dezelfde inschrijfformulieren gehaald voor de LTS. En jaren later begreep ik van mijn moeder dat ze enorme ruzie gehad hebben thuis. Mijn vader wilde dat ik naar het Atheneum ging en mijn moeder zei dat moet je niet doen. En dat is tot aan de school toe is dat...
Hoog opgelopen.
Is toch? Heel hoog opgelopen. Ja. En uiteindelijk is het LTS geworden.
Ja, en voor jou de goede weg dus. Want LTS, daarna MTS.
Toen MTS, toen HTS en daarna TU in Delft.
Dus echt de ultieme stapelaar ben je.
Ja. Ja. Ja, maar dat was niet een bewuste keuze vooraf. Maar ik ben ergens begonnen en doorgezet.
Ja, en ben je nog steeds eigenlijk die jongen die graag dingen met zijn handen maakt? En,
zeker.
En onder zijn handen tot stand ziet komen of niet?
Zeker, zeker. Ja. Zowel zeg maar letterlijk dat ik thuis nog wel eens wat dingen in elkaar knutsel. Als ook figuurlijk dat je dus op de bouwplaats rondloopt. En daar zie je dus onderdelen liggen waarvan je denkt, ja, ik weet nog dat ik die tekening voor het eerst maakte. Dat echt, dat is gewoon gaaf om dat soort dingen te zien lukken.
Ja. En thuis, is het thuis ook heel architectonisch verantwoord of niet?
Nou, dat is een beetje zoals het cliché gaat, zeg maar. Hè? Bij de schilder moet er nodig geschilderd worden thuis. Ja. En bij ons is dat
bij
ook
de Timmerman klemt de deur.
Ja, ja. Exact. Dus wij hebben geen super architectonisch verantwoord huis, maar wonen wel lekker.
Ja, oké. Okay. Ja, en je kantoor is wel vrij hip natuurlijk.
Ja, nou...
Wat voor ruimte is dit waar we nu zitten?
Ja, we zitten in een oud gebouw wat net na de oorlog gebouwd is. Het is ontworpen net voor de oorlog, Tweede Wereldoorlog. En was een nieuw type gebouw waarbij echt werken in de stad kon plaatsvinden. Dus er heeft een drukkerij in gezeten en een garage. En voor ons zat er een woningbouwvereniging in met kantoren. En we hebben wat wanden eruit gehaald en wat dingen opgeschoond.
En verder... geschilderd, want het is knal oranje.
Ja, dat is uiteindelijk wat we gedaan hebben.
De oranje kamer is dat wel.
Ja, exact. Dus het was wat low budget. En als je dan dus al die rommel ziet en je denkt, nou, schilder alles één kleur, dan
Maar het is... het is wel super Rotterdams ook op een bepaalde manier, vind je niet?
Ja, toch.
Ja, toch. Nee, maar zijn jullie echt een Rotterdams bureau?
Ja, absoluut.
Nee, maar ook qua mentaliteit en
aanpakken,
karakter?
Aanpakken, ja? Dingen doen. Niet te veel ouwe hoeren, maar gewoon laten zien. Bewijzen dat dingen kunnen. We hebben geen blinkend natuursteen, maar inderdaad gewoon een gipswandje wat dan oranje geschilderd is. Dat is ook hoe we zijn.
Ja. Het is mooi. Het werkt goed hoor. Ik vind het heel, heel plezierig verblijf. Ik denk dat het belangrijkste is van zo'n ruimte. Er zijn een paar ontwikkelingen in de bouwsector, ook in jullie branche. Ik wil het straks hebben onder meer over digitalisering. Hè, wat dat allemaal betekent en meebrengt.
Ja.
Maar ik wilde eerst naar een paar maatschappelijke thema's vragen die betrekking hebben op de bouw. Zoals personeelstekort, de dreigende recessie. Nu ook een bankencrisis komt er trouwens bij. Dus ook de renteontwikkeling, de inflatie.
Ja.
Maar vooral het tekort aan personeel. Hè, dat heeft ook de laatste jaren veel aandacht gehad. Wat merken jullie daarvan?
Zeg maar de omstandigheden op dit moment om een project te doen, die zijn zeker in Nederland bijzonder slecht. Inderdaad,
echt slecht? Je zegt niet eens uitdagend. Maar
nee,
gewoon,
het zijn echt slecht.
Echt slecht.
Ook bij ons diverse projecten gewoon helemaal stilgelegd. Die gaan gewoon de eerste paar jaar niet meer starten. Dat weet
en wanneer is dat begonnen? Want ik had hier dan een jaar geleden dat het eigenlijk...
Toen al.
Toen begon het al.
Als je achteraf kijkt...
Was
dat het omslagpunt? Want de eerste fase is dat het langer duurt om goedkeuring te krijgen op een project van de ene fase naar de andere fase. En inmiddels zitten we dat die goedkeuring niet meer komt. Dus projecten liggen helemaal stil en daar hebben we mee te maken.
En jullie zitten eigenlijk helemaal voor in die keten.
We zijn de allereerste die dat merken. Als ontwikkelaars nerveus worden, dan willen ze toch nog iets langer nadenken. Interessant. Wij zijn ook de allereerste die weer opstarten straks.
Dat is wel een fijn idee.
Ja.
En jullie bureau in specifiek. Jullie hebben het risico ook een beetje gespreid, kun je zeggen. Door in zoveel landen actief te zijn, denk ik.
Exact, exact. We zitten over de hele wereld en dat is een groot voordeel ten opzichte van diverse andere bureaus. Dus,
want het is daar veel beter nog in Azië, in Amerika. In Amerika toch ook niet, denk ik? Of?
Amerika wisselt. Wij zijn daar, we hebben daar kantoor geopend eind vorig jaar. We hebben daar een aantal projecten in uitvoering al. Hm? Dus daar zit echt wel, het is een groot land, er zit heel veel potentie. Azië is onverminderd goed.
Booming.
Ja, booming. We zijn bijvoorbeeld recent in Israël begonnen. Daar zit potentie. Midden-Oosten blijft. Daar zit een hele duurzaamheidsopgave. Dat zou je niet zozeer verwachten daar, omdat het olie gerelateerd is. Ja. Maar juist zij weten dat die olie vroeg of laat een keer ophoudt. Ja. En als je dan niet.
Dus als er een regio is waar ze die transitie heel serieus moeten nemen, is het daar.
Absoluut. En dat doen ze. Want zij weten, het kan lang duren, het kan kort duren, maar het gaat stoppen en dan hebben we niks meer. Tenzij we nu overschakelen.
Mm-hmm.
Dus dat biedt enorm interessante kansen voor ons.
Ja, en die energietransitie, is dat ook iets wat in jullie ontwerpen heel erg terugkomt?
Ja, enorm. Zeg maar, de eisen vanuit de gemeentes zijn heel hoog. Er zijn steeds meer ontwikkelaars die eigen ambities hebben. Dus meer dan wat je per se zou moeten doen. Dus dat is heel fijn. Dat is echt een waar het vroeger een onderwerp was, waarbij je aan het eind van het ontwerp dacht van, oh ja, we moeten ook nog een beetje een soort groen sausje eroverheen gieten. Tegenwoordig kan dat gewoon niet meer. Het is zo belangrijk en zo ingrijpend in het ontwerp. Mm. Het begint vanuit de duurzaamheid. Dus echt vanaf dag één.
Gaan die ambities van de overheid, van de samenleving eigenlijk wel ver genoeg? Ik vind dat energielabel C voor kantoorgebouwen vind ik nou niet echt heel indrukwekkend.
Nee, en dan zie je ook nog dat maar het niet lukt.
Het lukt niet eens.
Nee, toch? Er zijn, en ook van de Rijksoverheid zijn er, weet ik hoeveel, gebouwen die dan dat verplichte label ook niet eens hebben.
Dus ook voor bestaande gebouwen, hè, die daarop moeten worden aangepast.
Ja, maar dat wist wel een tijd, hè?
Ja.
Dus dat nu niet gelukt is omdat ze daarvoor onvoldoende gedaan hebben. Dus de rapporten die ook deze week weer uitkwamen laten zien dat we niet de goede kant op werken. Hm. Dat we echt harder moeten werken, dat we meer moeten doen en juist moeten duwen. Anders dan zo twijfelend achterover proberen op de rem te blijven staan.
Hm. Ja. En nu dus en nu zijn de tijden alweer moeilijker. Dus dan wordt het ook lastiger, denk ik, om veel ver vooruit te denken.
Klopt.
Dus veel projecten vallen stil of die worden niet in uitvoering genomen.
Ja.
Hoe dramatisch kan dat worden? Valt het echt in één keer helemaal stil? Of is het een geleidelijke afname? En tegen de tijd dat het pijn gaat doen, veert het wel weer wat op de goede kant?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dit gaat nog wel. Wij verwachten dat het langer duurt dan dat iedereen zou willen. Ja, de rente blijft voorlopig hoog. Het is geen indicatie dat die gaat zakken. De bouwprijzen blijven veel en veel te hoog. En je ziet nu de grote aannemers. Dura was gisteren in het nieuws. Die zeiden van het is echt een soort plumpudding die in elkaar zakt.
Hm.
Maar de toeleveranciers zitten nog allemaal veel te hoog. Wat ook begrijpelijk is. Hè, met de hoge energiekosten, met de personeelskosten. Iedereen snapt het wel. Maar de Excel komt niet meer uit. Ja. Dus eind van het verhaal is nee.
Ja, en hoe zit het dan met al die medewerkers in de bouw? Want het idee is dat er nog steeds een enorm tekort is om mensen om het werk wat er nog wel ligt, om dat uit te voeren.
Klopt.
Maar goed, dit is ook niet echt een sentiment waarbij je massaal mensen in dienst gaat nemen nu.
Nee, dit is.
Het is een heel raar vacuüm waar we nu in zitten.
Dat klopt. Wij in Nederland, als je naar de markt kijkt, dan hebben we heel erg een enorme piek waarin je het werk, zeg maar, je krijgt de mensen niet aangesleept. Die wordt gevolgd door een veel te diep dal, waarin je niet weet wat je met je mensen moet en je hebt gewoon geen werk voor ze. Als je kijkt naar een land als Duitsland, daar hebben ze ook die conjunctuur natuurlijk, maar daar zijn de pieken minder hoog en de dalen minder diep. Dus die zijn veel meer gebalanceerd, meer afgevlakt. Dus
hoe doen ze dat? Want dat zouden wij ook kunnen doen misschien.
Ja, wij zijn veel
te. Of is er moeilijk een vinger achter te krijgen? Hoe
hoe dat echt gaat is natuurlijk ingewikkeld. Maar ja, zij zijn veel minder dat ze keihard op de rem gaan staan en dat ze keihard gaan rennen als het goed gaat. Dus die doen dat veel, veel gebalanceerder.
Ja.
En dat zou voor Nederland echt heel veel helpen.
Ja. Nou goed, veel bouwbedrijven hebben natuurlijk een flexibele schil om die schommelingen op te vangen.
Ja, maar die is nu niet groot genoeg om het werk gedaan te krijgen. En straks is die flexibele schil, dat zijn de mensen die thuis zitten.
Hmm. Ja.
Dus je zou dat veel meer gebalanceerd willen hebben, dat er door de jaren heen voldoende werk is en blijft.
Ja. Heb je daar ook ideeën over hoe je dat zou kunnen, wat meer zou kunnen uitsmeren? En hebben jullie daar eventueel een rol in?
Nee, als architect zijn we vrij volgend. Dus als een ontwikkelaar zegt ik wil stoppen, want ik durf het risico niet aan, dan ja, gaan wij ook niet zeggen van
we gaan toch.
Zullen we op eigen kosten even een ontwerp maken? Ja. Dat doen we niet. Vaak wordt er naar de overheid gekeken. En in dit geval ook wel terecht. Hè? De stapeling van eisen, de grondprijzen. Het is uit balans. Maar ook ontwikkelaars zelf, die zouden daar een rol in kunnen spelen door niet gelijk vol in de paniek te schieten.
Ja. Maar dat terwijl, want de vraag blijft natuurlijk groot. Hè? Ook voor de verduurzaming, hè? Ook van bestaande bouw. Daar zal behoorlijk moeten worden verbouwd om aan die eisen te voldoen. We hebben een miljoen woningen in 2030, geloof ik, moeten er al bijgebouwd zijn. Dus dat er is genoeg vraag, zou je zeggen.
De vraag is enorm. Dus sterker nog, als je nu probeert om een timmerman voor je huis te vinden, dan sta je in de wachtrij. De woningen, Hugo de Jonge is daar natuurlijk druk mee bezig. Ze willen 100.000 woningen per jaar erbij hebben. Ik las gisteren dat de helft krap aan gehaald wordt, maar de rest dus niet. En ja, dat heeft met de financiële consequenties te maken, zeg maar. Het past gewoon niet op dit moment. En iedereen denkt van ja, ik ga niet een project doen waar ik verlies op leid.
Dus de politiek kan roepen wat hij wil. Maar jij ziet die miljoen woningen er niet komen.
Ik zie ze er wel komen, maar het duurt
langer duren.
Het duurt langer dan we zouden willen. En kijk, de politiek kan ook niet zo heel veel sturen op die bankencrisis die er op dit moment is. Op de inflatie. De middelen zijn ook beperkt wat dat betreft.
Ja. Nou ja, goed, je zou ook kunnen kijken naar herverdeling van bestaande woonruimte.
Zeker, zeker. Wij zijn op dit moment ook met het ministerie van BZK bezig om te kijken van hey, hoe moet je dat grote monster van een miljoen woningen nou doen? En een deel is nieuwbouw, maar een deel ook niet. Hè? Een deel zijn optoppen van bestaande gebouwen waar je gewoon heel makkelijk iets bij kan doen. Wat dan geld genereert om het blok zelf te verduurzamen. Je kan woningen kleiner maken, je kan ze samenvoegen. Mm-hmm. Er zijn heel veel verschillende dingen die je ook al in de bestaande structuur heel makkelijk kan doen.
Ja, en je kan ook bijvoorbeeld veel meer binnenstedelijk gaan bouwen. Hè? Je kan ook inbreiden natuurlijk in plaats van uitbreiden.
Ja, wij zijn geen voorstander van het hele groene hart vol Finexen, als dat een woord is. Ja. En er zijn een aantal ontwikkelaars en grondbezitters zijn daar voorstander van. En zeggen we ja, binnen in de stad is het allemaal moeilijk. En ja, laten we maar heel snel weilanden vol bouwen. Maar ja, dat is in deze tijd van verduurzaming is dat echt niet de juiste richting. Alhoewel uiteindelijk, zoals het in Nederland vaak gaat, zal het een balans zijn tussen dingen en niet een keuze of alleen dit of alleen dat. Maar in essentie vinden wij dat verdichten van de bestaande steden, dat we daar moeten starten.
Okay. Hey, en het bureau zelf, hè, MVDRV, zijn jullie ook gestopt met uitbreiden in Nederland? Of nemen jullie nog steeds mensen aan?
We nemen nog steeds wel mensen aan, maar dat is ook omdat er zit een bepaald verloop in. Wij hebben mensen van over de hele wereld. En die komen dan voor 2-3 jaar komen ze hier om ervaring op te doen. En dan willen ze weer terug naar het land waar ze vandaan komen. Want ja, met ons op het cv komen ze dan overal terecht. Maar de grote groei zoals we die de afgelopen jaren gezien hebben, daar zijn we heel voorzichtig mee op dit moment.
En digitalisering, hè? Dus ik zei al dat we het erover zouden gaan hebben. Wat is juist de grootste uitdaging voor digitalisering? Want er is al heel veel gedigitaliseerd natuurlijk. Hè?
Ja, ik zie het niet zozeer als een uitdaging, maar meer als een kans. De uitdaging zou zijn om opdrachtgevers te laten beseffen dat het niet een soort holy grail is. Het is niet zo dat nu met de digitalisering alles ineens vanzelf gaat. Dus een project als Valley bijvoorbeeld, wat heel complex is, hadden we alleen nu kunnen doen, nu die digitalisering ons daarmee helpt. En we dus echt in 3D bouwtekeningen kunnen maken, waarbij we kunnen scripten, waarbij we dingen objectief meetbaar kunnen maken. Maar nog steeds is er geen computer die dat ding zelf bedenkt. Dus het is een tool om dingen voor die je wil voor elkaar te krijgen. En niet zozeer eentje die dan voor jou het ontwerp gaat maken. Dus dat, daar lopen
jawel, maar tegelijk zeg je van de Valley was er nooit gekomen als we niet de beschikking hadden gehad over, over deze modellen of deze software of deze.
Ja, absoluut. Ja. Maar dan is het een tool om die conceptschets gebouwd te krijgen. En een voorbeeld daarvan is de tegels van de natuursteen tegels van de gevel. Die hebben we met die digitale hulpmiddelen die we hebben helemaal gescript. En dat was de manier waarop we dat voor elkaar kregen op een betaalbare wijze. Dus wat wij proberen de grens te verleggen met behulp van de software. Dus dat wij nog steeds voor een bepaald bedrag een gebouw kunnen doen, is alleen iets complexer.
Ja, ja, en hoe digitaal is jullie werk eigenlijk geworden?
Ja, enorm. Dat is echt. Ik merk het ook aan de nieuwe generatie. En misschien word ik gewoon te oud. Maar als we ergens.
Ik bedoel, voor zo'n LTS'er als jij.
Ja.
Is het wel behoorlijk computer gestuurd geworden allemaal natuurlijk?
Zeker. Ik ben nog gewend om, als er een vraag ligt, een pen te pakken en een papiertje en dan even na te denken. En bijna iedereen pakt zijn muis en zet het computerprogramma open.
Ja.
En die spanning daarop is wel grappig, zeg maar. Die renders tegenwoordig zijn ook bijna echter dan echt.
Ja.
Maar daarmee zit er ook een gevaar in. Dus ik laat ze ook vaak een maquette maken. Die kan ik in mijn hand hebben. En dan zeg ik tegen ze van jouw renders zijn altijd mooi. Zelfs van een lelijke ruimte kun jij een hele mooie render maken. Dus daarom wil ik een maquette hebben. Die kan ik dan in ieder geval zelf beoordelen.
Ja, maar dat is een beetje oldschool natuurlijk.
Zeker. Dus, maar daarmee, het gaat juist over die balans om uiteindelijk de goede dingen te kunnen doen.
Ja, want je zei ook al, wij staan helemaal aan het begin van die hele keten. Wij merken ook als eerste dat het allemaal wat minder wordt. Maar je staat ook helemaal aan het begin met die digitaliseringsgolf, denk ik.
Ja.
Maar dan ben je dus afhankelijk van of de volgende partijen in die keten, of die dat overnemen, of die daarin in meegaan.
Ja, correct. In het begin maakten wij dan Revit-modellen. Dus het hele gebouw in 3D uitgetekend. En dan kreeg je van de adviseur, kan je even 2D-tekeningen sturen? Want ik kan hier niks mee. Inmiddels is iedereen over. Dus de voordelen zijn zo groot dat de grote aannemers die willen niet meer zonder.
Ja. Het gaat natuurlijk verder dan alleen of je een printje ervan maakt of niet.
Zeker.
Er zit nog veel meer natuurlijk in die computer dan wat je afdrukt.
Ja, absoluut. Absoluut. En dat wordt op de bouwplaats ook echt gebruikt. Hè. Je hebt de nieuwste technieken. Kan je gewoon met je iPad of je tablet ergens op richten. En die pakt dan de tekening erbij. Die weet waar je staat. Dus als je een foto maakt, koppelt die dat gelijk aan het model. Daar zit iets niet goed. Ja, dat gaat hard. Dat is echt mooi om te zien.
Ja, werken jullie ook veel met die brillen? Met die AI-brillen of niet?
dat hebben we ook.
Ook met het reality.
Ja, dat gaat nog wat ver, maar wij zitten nog in de virtual reality. Ja. Dat je dus door een gebouw kan lopen en een gebouw echt kan ervaren al voordat het er is. Dus in die ontwerpstadia, die nog heel vroeg zijn, kan je dus met klanten zo'n bril opdoen. En dan kan je zeggen zo wordt het. En
doe je dat eigenlijk bij alle projecten al of niet?
Bijna alle projecten.
Ja,
sommige projecten zijn zo. Klein. Ja, zo, ja, die, daarvan denkt iedereen van ja, dat
kan je
dat,
zo wel voorstellen.
Dat snappen we wel.
Ja.
Maar de complexere is het echt heel mooi om er doorheen te lopen. Ook zelf, hè, dat je denkt, die hoek, daar moeten we nog even naar kijken. Dat kan nog beter.
Ja, terwijl het alleen nog maar in die bril zit.
Ja, ja.
niet gerealiseerd is. En zijn jullie daar, lopen jullie daarin voorop? Of hebben alle architectenbureaus dat wel eens onderhand?
Nou, we zijn zeker niet de enige. Het is gewoon een techniek die van buiten de architectuur komt. En die meerdere bureaus gebruiken. Maar ja, het is wel dure techniek. Dus het zijn vaak de grotere bureaus die de budgetten hebben om dat te kunnen doen.
Ja, en waar merk je nog meer aan dat de architectenbranche midden in zo'n technologische transformatie zit?
Ja, er wordt steeds meer verwacht van architecten en steeds vroeger ook. Dus waar eerder kon je nog een voorlopig ontwerp maken. Hmm. En ja, dan de doorsnede, die zei toch wel iets anders dan de plattegrond. En dan denk je, ja, dan lossen we nog een keer op. Tegenwoordig in 3D, dan heeft er iemand een clash rapport uitgedraaid. En die zegt, ja, er gaat een balk door het traphuis heen. Hè? Hmm. Ja, maar ja, dat is een VO, hè? Dat lossen we nog een keer op. Ja, maar ik kan nu de trap niet oplopen, toch?
Ja.
Nee, dat kan niet. Ja, maar dan moet je wel nu oplossen. En goed, dus dan ga je dat weer oplossen. En ook aannemers worden gevraagd om steeds vroeger in het traject een prijs te maken. En die komen dan met hele lijstjes aan van, en dan zeggen ze dan tegen de constructeur bijvoorbeeld van, ja, ik moet wel weten hoeveel palen eronder moeten. Wat een hele legitieme vraag is. Hmm. Maar dat hoort niet in een VO. Dat doe je in een DO, hoeveel palen eronder. En dan zegt de aannemer, ja, maar ik kan toch geen prijs maken dan?
Hm.
Dus ja, er wordt steeds meer naar die voorkant geduwd. En het moet steeds op een vroeger moment beter in elkaar zitten.
Ja. En het wordt ook transparanter in zekere zin. Hè? Is de creativiteit nog wel een beetje veilig?
Hele goede vraag.
Je ziet soms ineens in China gebouwen uit de grond gestampt worden die wel heel erg lijken op een... misschien wel even jullie ontwerpen.
Ja, dat
gebeurt. Hebben jullie dat wel bij de hand gehad of niet?
Ja, ja, dat gebeurt wel eens. Dat je inderdaad...
En voel je dan bestolen? Of?
In eerste instantie vaak wel. Dat je denkt, waarom nou? Wij proberen daar iets rustiger naar te kijken tegenwoordig. We hebben ook een boek gemaakt dat heet Copy-Paste.
Mm-hmm.
Wij maken ook niet dingen helemaal van nul af aan dat er elementen in zitten die nog nooit gebruikt zijn.
Je laat je altijd inspireren, maar er is natuurlijk een verschil tussen inspireren en kopiëren.
Maar dat is het punt. Dus als je iets wil kopiëren, ga vooral je gang. Maar leer van het origineel en maak hem in ieder geval één stapje beter. Dat is en dan is het oké.
Okay. Ja. Oh, dan ben je...
Ja hoor, prima.
En dan voel je niet belazerd achteraf.
Nee, dan is het misschien ook wel een eer hè, dat mensen jouw gebouw zien en denken van dat is ook tof, dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
Hmm. En bij de ontwikkeling hè, en de strategie van jullie bedrijf, is een verdere digitalisering daarin een belangrijke pijler?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Wij schrijven nu hele software... bijvoorbeeld hier in Rotterdam, waar we aantonen waar je nu wel en niet makkelijk dingen kan bijbouwen. Er is een hoogbouwvisie die zegt van ja, je mag tot 200 meter. Maar er zijn ook sunspots en dat mag niet meer schaduw dan zoveel minuten of zoveel uur. En waar je vroeger dan een beetje proefondervindelijk dingen ging doen, hebben wij nu scripts geschreven en software. Dat we de hele binnenstad hebben bekeken. En waar dus modellen uitkomen waarvan je ziet van ja, hier zit heel veel potentie. Hier kan je heel veel doen en daar kan je veel minder doen. Dus ja, het is echt, de mogelijkheden zijn vrij groot.
Ja, maar goed, ook de mogelijkheden om heel veel geld in te steken. En misschien wel ook risico daarmee te lopen.
Klopt.
Je moet wel durven om heel veel in te zetten op die digitalisering ook, denk ik.
Ja, van oudsher zijn architecten een beetje risicomijdend. Mm. Dus we zullen niet extreem grote risico's nemen. Maar er is een structureel onderdeel van ons bureau alleen maar op die research en development te duwen. Om te zorgen dat wij echt voorop blijven lopen.
Ja. Ja, ik zit aan tafel met Gideon Maasland van architectenbureau MVDRV. En we hebben het gehad over de uitdagingen in de markt en de digitalisering en de ontwikkeling daarvan. Ik wil ook even naar de toekomst kijken, Gideon. En hoe gebouwen er in de toekomst uit gaan zien, de ontwerpen van de toekomst.
Ja.
Jullie zijn denk ik wel een toekomstgericht bureau. Ja, ook wat duurzaamheid betreft, dat hebben jullie met de Valley natuurlijk laten zien. Hè? Dat is misschien jullie bekendste ontwerp. Zijn er meer projecten die dat al uitdragen?
Ja, Valley is een product wat eigenlijk heel specifiek is, maar wat in een onderzoekstraject zit wat we al heel lang gedaan hebben. Dus we hebben een onderzoekslaboratorium aan de TU Delft, dat heet de Y Factory. En hè, daar vragen wij ons bijvoorbeeld af, waarom is een toren gewoon één plattegrond en dan x verdiepingen omhoog gestretched? Waarom is het altijd dat? En dan, als je geluk hebt, doet de architect bovenaan nog iets geks. Kan dat niet poreuzer, opener, socialer, groener? En hè, daar is uiteindelijk Valley uit voortgekomen. Maar het principe daarvan, dat je dus op een vrij hoge dichtheid hele vriendelijke, menselijke gebouwen die toegankelijk zijn, groen zijn, dat principe, daar is eigenlijk behoefte aan op heel veel meer plekken. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Amerika zijn we op dit moment bezig met een plan wat vergelijkbaar is. In architectonische uitwerking anders. Daar is die veel meer golvend in plaats van dat hoekige wat Valley heeft. Maar het groen en de vallei en de buitenruimtes en de individualiteit zit daar echt in. Dus ja, dat we zien dat op meer plekken terugkomen nu.
Ja, en die kant gaat dat veel meer op waarschijnlijk op termijn.
Ja, kijk, de duurzaamheid is echt de driver van de huidige ontwerpen. Valley hebben we in 2015 zijn we dat gestart. En,
maar duurzaamheid in de breedste zin. Dus niet alleen duurzaam in de zin van energiezuinig of energie-neutraal. Of energie positief.
Klopt. Klopt. Het is echt in een brede...
Maar ook welbevinden gezond oud worden.
Ja, absoluut. Absoluut. Dit moment is CO2 is echt een hele grote driver. Want je kan wel een gebouw maken wat duurzaam is als in het blijft heel lang staan. Maar als we de temperatuur niet onder controle krijgen, dan zijn we er in ieder geval zelf niet meer bij om ernaar te kijken. Dus ja, dat is wel een dingetje.
Ja. Nou, misschien moet je het gebouw ook wel niet meer voor de eeuwigheid willen bouwen. Maar gewoon zeggen van dit bouwen voor de komende 20 jaar. En daarna moet het worden hergebruikt.
Ja, kijk, dat is nou precies het punt inderdaad. Wat doe je er daarna dan mee? En die CO2 wordt echt een driver. Mm. Dus ook daarvan, hè, wij hebben dan programma's waar we ook aan een volumestudio kunnen rekenen. Welke wordt dan straks beter qua CO2 dan de ander?
Ja, je ziet dat. En CO2-uitstoot in het gebruik of ook wat er in de materialen zit?
Beide.
Ja.
Beide, absoluut beide. En je ziet ook dat hout een enorme vlucht neemt.
Doen jullie veel met houtbouw al? Of niet?
Ja, absoluut. En dat heeft zeg maar zijn eigen wetten en logica. Dus waar we bij Valley nog bepaalde overstekken gingen maken. Ja, in hout wordt dat toch anders. En dat is prima. Ja. Als je dat van tevoren
maar proberen jullie heel nadrukkelijk een beetje af te kicken van de betonverslaving van de vorige eeuw?
Ja, absoluut. Kijk, het is niet zo dat er helemaal geen beton meer kan worden toegepast. Dat is ook een soort schrikbeeld van we mogen nooit meer een overstek maken. Nee, natuurlijk niet. Maar je moet wel gewoon goed kijken dat je de juiste dingen op de juiste plek doet. En niet meer altijd maar denkt van daar gooien we een enorme brok beton tegenaan. Komt vanzelf goed.
Ja, want zo was het wel.
Ja, eerder kon je heel veel dingen heel makkelijk en goed oplossen met beton. Ja. En nu moet je daarover nadenken of je dat volume wel zo wil maken. Omdat straks gaat er heel veel CO2 naartoe.
Ja. En zie jij een grote rol weggelegd voor Nederlandse architectenbureaus om in die verduurzaming bezig te zijn?
Ja, absoluut. En niet alleen in Nederland, hè, ook over de wereld. We zijn natuurlijk als Nederland best wel, staan we hoog aangeschreven op de architectuurlanden. Mm-hmm. En er zijn landen waarin duurzaamheid een startend onderwerp is. En waar ze ook heel veel profijt hebben van een Nederlandse architect die weet wat die doet.
Ja. En persoonlijk, wat staat bovenaan jouw lijst van gebouwen waar je heel trots op bent? Projecten?
Ja, Valley is echt een heel bijzonder gebouw waar ik heb er echt 7 jaar overigens met een heel groot team aan gewerkt. Maar 7 jaar is echt lang. Dus dat blijft een heel bijzonder ding. Triplus is een mooi gebouw omdat we daar laten zien dat je bestaande gebouwen ook een heel nieuw leven in kan blazen. Dus je hoeft niet altijd met een shovel over het bouwterrein heen voordat je gaat ontwerpen. En vanuit Tripolis is dan Centraal Beheer gekomen van Herman Hetsberger. Echt een uniek gebouw wat echt een voorbeeld is voor de Nederlandse architectuur. En wat nu al 5, 6 jaar helemaal aan het verloederen is. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om daar plannen voor te maken. Om dat te herontwikkelen en wonen toe te voegen. En ja, dat gebouw weer nieuw leven in te blazen.
Ja. En de komende jaren, wat zou je echt nog willen doen?
Ja, wij zijn op zoek naar die vergroening en die menselijke schaal. Dus en dat kan op heel veel verschillende onderwerpen. Dat kan van een shoppingmall zijn, wat eigenlijk een mega grote machine is. Hoe kan je daar nou iets meer menselijks en iets meer natuurlijks van maken? Tot eigenlijk ook gewoon sociale woningbouw. We zijn ook met sociale woningbouw bezig, op dit moment in Eindhoven. Daar zijn de middelen zijn veel beperkter. Maar kan je nog steeds hele goede dingen doen als je oplet waar je je geld aan uitgeeft. Dus ja.
Ja. En de komende jaren, je verwacht duidelijk dat het allemaal wat minder gaat worden. En behoorlijk wat minder.
In Nederland zeker. In de omringende landen ook. Maar ja, zoals gezegd, in Azië, Midden-Oosten blijft het best wel vol.
Nou, heel veel succes daar ook mee. En je geniet duidelijk van je werk. Ik denk dat je een hele mooie baan hebt. En we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Gideon Naasland, voor het delen van jouw verhaal.
Ja, dankjewel.
En we gaan zien wat het wordt en wat het oplevert. Mooi. Maar het is vaak niet van de ene dag op de andere. Er gaat altijd wel een paar jaar overheen.
Zeker.
Maar er komen een hoop mooie dingen uit voort. Hartelijk dank. En jullie dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw met Gideon Maasland van MVRDV. Wil je nou meer weten over duurzaamheid bij bedrijven in de bouw en techniek? Luister dan naar de aflevering met Maurice Bijk, die vanuit een logische beredenering en geïnspireerd door de natuur zijn missie nastreeft. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.